Goedemorgen allemaal. Fijn dat u gekomen bent om naar mij te luisteren. Maar belangrijker is nog dat we luisteren naar wat het woord van God ons vanmorgen zeggen wil. Dit schriftgedeelte wat ik met u wil behandelen, is een schriftgedeelte waar ik meerdere keren aan toegekomen ben om het voor te bereiden en het toch niet gedaan heb. Waarom weet ik niet, maar in ieder geval het heeft mijn hart gegrepen. Het is een bekend verhaal. En dat verhaal staat voor ons beschreven in vier plaatsen in de evangelia. Alle evangelisten hebben er iets over te zeggen. Maar wij gaan kijken vanuit het schriftgedeelte in Matteüs 21. Dat gaan we met elkaar lezen. Matteüs 21 vanaf vers 1. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, dan moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een juk dragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hen bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. En de menigte die voorop liep en die volgden, riep, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij in Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? En de menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef alle die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. En keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. En toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed. En de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. Misschien heeft u dit verhaal wel enkele keren gelezen in de Bijbel. En gezegd, het is een mooi verhaal. Prachtig verhaal, Jezus die zich presenteert als koning. Maar ik zou vanmorgen willen dat u het een beetje anders gaat benaderen. Dat ik u mee kan nemen in de sfeer waarin dit allemaal gebeurde. De situatie van de discipelen, de situatie van de Joodse leiders. En allemaal maken ze een onderdeel uit van dit verhaal. Maar het mooiste zou zijn als ik u mee zou kunnen nemen letterlijk naar die gebeurtenis. Want het was een geweldige gebeurtenis. En misschien vindt u het wat vreemd dat ik spreek over het feest van Palmpasen in deze tijd van het jaar. Want meestal doe je dat zo rond de paastijd. En het is meer dan zomaar een verhaal dat Jezus op het veulen van een ezelin Jeruzalem binnenrijdt. Maar er staat toen hij Jeruzalem binnenkwam, dat lezen we in vers 10... raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? Nou, dat woord, heel de stad was in opschudding, is een belangrijk woord. En het woord opschudding betekent eigenlijk net zoiets als een aardbeving. En zeg, hoe haal je dat er nou uit? Nou, ditzelfde woord wordt gebruikt in het Grieks voor de aardbeving die er was bij de dood van Jezus. Nou, hier was niet een letterlijke aardbeving, zoals in Matteüs 27, vers 51. Toen Jezus de laatste adem uitblies, de geest gaf, beefde de aarde en de rotsen scheurden. Nou, u gelooft het misschien niet, maar Jezus' intocht in Jeruzalem was een geestelijke aardbeving voor heel veel mensen in die stad Jeruzalem. Nou, weet je, een aardbeving heeft verschillende nare gevolgen. Een van de dingen is, het schudt soms de fundamenten van het gebouw. Maar er is een ander ding wat met een gebouw gebeurt en dat is het laat de zwakheid zien waarop het gebouwd is. En eigenlijk is dat wat we geestelijk zien gebeuren hier op deze plek. En wat aardbevingen betreft hoef ik u niets te vertellen, want elke dag is er bijna wel één. En het komt steeds meer als de tijd nadert dat Jezus terugkomt om zijn koninkrijk op te richten. En ik zou willen vertellen dat Jezus toonde door zijn intocht zijn koningschap aan. Hij openbaarde zich, hij presenteerde zich als koning in Jeruzalem. Nou, dat feest van het Pascha was een vreugde voor de Joden, maar voor de soldaten, de Romeinse soldaten die hen overheersten, betekende dat een wanhoop. Want als er maar één man iets zou doen en er kwam een opstand, ja, dan waren zij verantwoordelijk daarvoor. Duizenden Joden kwamen uit de hele wereld van die dagen naar Jeruzalem. Er was opwinding onder hen om dit feest mee te maken. Maar de soldaten vreesden die opstand tijdens dit feest. Er waren wel zo'n circa 2 miljoen mensen in Jeruzalem. En toch vond Jezus dat dit de tijd was in zijn bediening, dit het moment was die rijp was om zichzelf te laten gelden als de koning van Israël. Nou, u moet weten, als u de evangelie leest, dan lees je telkens als Jezus weer een wonder doet, dat ze hem wel koning wilden maken. Een koning die ervoor kon zorgen dat 5000 mensen voedsel hadden. Nou, dat is toch geweldig, als je dat voor elkaar kan krijgen. Die koning zouden ze wel willen volgen. Maar ze hadden nog niet door waarom Jezus kwam. Hij kwam om de koning der koningen te zijn. En telkens trok hij zichzelf terug als hij hem koning wilde maken. Maar nu was er een duidelijke presentatie door op een ezel de stad binnen te rijden. Nou, waarom plande de Heer Jezus dit? Hij liet het niet alleen toe, maar hij juichte het toe. De Heer Jezus had 2 discipelen vooruitgezonden en toen ze Jeruzalem naderden, zei hij tegen hen, als iemand gaat de stad binnen, ga het dorp dat voor u ligt binnen, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En Jezus zei, als iemand iets tegen je zegt, wat ben je dan bezig aan het doen? Dan moet je zeggen, de Heere heeft het nodig. Dat u daar een dikke streep onder zetten. De Heere heeft het nodig. Precies zoals Jezus zei, gebeurde het. De Heere heeft het nodig. We zien in deze woorden Jezus als de soevereine koning van hemel en aarde. Wat hij vraagt, heeft hij het recht als koning om te eisen. Waren wij maar net zoals dat jonge veulen en de eigenaar daarvan. Hij gaf het zomaar mee. En we weten het niet, de Bijbel vertelt het ons niet. Maar het zou best mogelijk zijn dat Jezus al een afspraak gemaakt had met die discipel die daar was. Want ongetwijfeld was hij iemand die Jezus ook lief had. Maar denk je niet dat die eigenaar heel wat keren trots is geweest als hij keek naar dat beest en zei, jij hebt de koning der koningen gedragen. Op jouw schouders, op jou heeft de koning der koningen gereden de stad Jeruzalem binnen. Nou, eigenlijk zou ik daar een toepassing van willen maken. Broeders en zusters, ik zou u vragen om steeds weer opnieuw uw bezit en uw leven over te geven aan hem. En door hem gebruikt te worden. Want wat ik weggeef aan zijn zaak is datgene wat ik werkelijk bezit. Geef weg. Op veel manieren. Uw geld, uw bezit, uw tijd. Geef het aan hem, want hij is het zo waard. Maar vreemd toch dat de Heer die alles bezit aan ons iets vraagt wat hij gebruiken wil in zijn dienst. Dat vind ik een groot wonder. Want hij weet hoe ik ben. En ik weet zelf hoe ik ben. Dat ik vaak de plank missla in je leven. En er is een schijnbare paradox. Dat is een duur woord, dat betekent gewoon een schijnbare tegenspraak. De Heer van hemel en aarde, die heeft het nodig. Hij had nodig. Maar lees je of hoor je ooit over Jezus in de evangelie dat hij iets nodig had? Hij had alles. En toch is de Heer die alles nodig heeft, heeft hij nu en dan dat gevraagd aan mensen. En in dit geval aan deze eigenaar van deze ezel. De Heer die alles bezit, heeft het nodig, zei hij. Let eens op de volgende voorbeelden. Daar staat in 2 Korinthe 8 vers 9, want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Hij was Heer over alle dingen, toch kreeg hij dagelijks brood van vrouwen die voor hem zorgden, die met hem meereisden. Hij leed in een boot om van daaruit het evangelie te prediken. Er was het zweetdoek nodig om het hoofd van Jezus te winden. Hij werd geleend in een geleend graf. Hij was de Heer van de dood, maar ook van het leven. En weet u, God roept u en mij op om medearbeiders van hem te zijn. Dat hebben we onze broeder horen zeggen een paar weken terug. Hij wil ons gebruiken om zielen te winnen voor zijn koninkrijk. Maar waarom heeft Jezus deze openbare presentatie gedaan van zijn koningschap? Let eens op hoe het allemaal gebeurde. Waarom deed hij het op die manier? Wat is hij aan het doen? Waarom Jeruzalem binnenrijden op een ezel? Nooit tevoren had hij dat gedaan, maar nu wel. En Matthäus legt ons dat uit, want hij noemt een profetie in Zacharia 9, vers 9. En misschien kunnen we daar eventjes naar kijken. Als je terugslaat, dan vind je Malachi daarvoor. En iets verder terug kom je in Zacharia terecht. Zacharia hoofdstuk 9, vers 9 en 10. En die ga ik voor u lezen. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden, hij zal vrede verkondigen aan de heidevolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einde der aarde. Nou, dat vers 9 gaat specifiek over deze gebeurtenis. Zie, uw koning zal tot u komen rechtvaardig, staat er in de Bijbel, in vers 9. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveul het jong van een ezelin. Nou, wij zien vandaag een ezel als een lastdier. Hij wordt gebruikt in een heleboel landen. Maar toch was het in de Bijbel zo dat als op een zeker moment een koning geïnstalleerd was, dan deed hij dat op een ezel. Er zijn voorbeelden van in de Bijbel. Eén wil ik u noemen. 1 Koningen 1 vers 33. Daar staat dat toen David besloot dat Salomo koning was, reed hij op een ezel de stad binnen. Een teken dat hij uitgeroepen was tot koning. Een bijzondere gebeurtenis wat hier ook voor ons gebeurd is. Hij zou niet zo zijn als keizer Nero, die in luxe leefde in zijn paleis. Hij kwam nederig, hij kwam arm, hij had zijn heerlijkheid afgelegd. En de bedoeling was dat hij een heiland zou worden. Wat betekent een redder zou worden. Dat was de bedoeling van zijn eerste komst. En dat begrepen ze niet. Maar toch bereikte de Heer Jezus door deze twee doelen, door middel van deze profetie, bereikte hij twee doelen. Hij legde uit dat hij de koning van Israël was en tevens de Messias. En hij daagde bewust de Joodse leiders uit. En dit was de oorzaak uiteindelijk dat ze hem later arresteerden, verhoorden en kruiselden. Maar wie waren er allemaal aanwezig bij deze intocht? Dan zegt u, ja, een heleboel mensen. Ja, dat is zo. Maar wat voor soort mensen? Nou, allereerst lezen we in de Bijbel dat het mensen waren die uit Jeruzalem kwamen. Die Jezus beleden als hun koning. Maar een andere groep bestond uit veel bezoekers uit Galilea die naar het paasfeest gekomen waren. In de tijd dat Jezus daar in Galilea was, had hij heel veel discipelen ook gewonnen. En volgde hem en diende hem. En het derde was dat er mensen waren die het wonder van de opstanding van Lazarus aanschouwd hadden. En de Heere Jezus geloofde. Dit was kort geleden daarvoor gebeurd. Nou, sommige mensen beweren, en ik zelf heb dat ook wel gezegd, eerst riepen zij Hosanna, Hosanna, en zij eindigden op Goede Vrijdag te roepen, kruisig hem, kruisig hem. Dat is niet helemaal waar. Je kunt niet alle mensen dat in de schoenen schuiven. Het waren zuiver Joden uit Judea en Jeruzalem. Maar als men een koning verwelkomde, dan legde zij hun kleren en namen ook palmtakken en legde die op de weg voor de koning. En ze riepen voortdurend Hosanna voor de zoon van David. Nou, dat woord Hosanna is een heel interessant woord. Als je dit in het Grieks gaat opzoeken, dan betekent het letterlijk red nu, help nu. Wij bidden nu, red ons nu. En hij stond er toe dat ze het riepen. Maar hij was niet de redder gekomen om hen te bevrijden van het Romeinse Rijk, van de Romeinse soldaten en van de keizer. Nee, hij was gekomen om een redder van ons allemaal te worden. Van de mensen die verloren waren in zonde en schuld. En de conclusie was dat Jezus erkende dat hij koning was door Jeruzalem binnen te rijden op een ezel. Dan laten we eens een beetje dichterbij komen en kijken naar de verschillende groepen en mensen en individuen die daar aanwezig waren. Ik noem er een aantal. De Romeinse soldaten, de menigte, de Joodse leiders, de discipelen van de Heer Jezus, de kinderen, later in de tempel, waar we straks over gaan lezen, en de Heer Jezus zelf. Het centrale punt van deze gebeurtenis. Nou, je zou je kunnen voorstellen, en misschien is mijn fantasie een beetje groot, maar dat er een Romeinse soldaat stond te leunen op zijn speer en hij keek daar allemaal naar en hij dacht en zei spottend, is dat nu een Joodse parade? En voor wie toch wel? Voortdurend riepen zij Hosanna, de zoon van David. Hij wist helemaal niet waar ze het over hadden. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. En dat werd niet één keer, maar dat werd voortdurend geroepen. Kunt u zich dat voorstellen? Kunt u zich dat indenken? En hij vond het maar een bespottelijke vertoning. Mensen met oude gedragen kleren en palmtakken op de weg. Dit allemaal voor een man op een ezel. Het leek er wel een stelletje boeren die achter een man aanschokten. Dat zou zijn idee kunnen zijn van die bijzondere gebeurtenis. Nee, naar een parade in Rome. Dat was andere koek. Dat is heel anders. Als een generaal terugkeert van een overwinning, dan beleeft hij zijn triomftocht in Rome heel anders. Vereist is dat hij zit op een rijk versierde wagen. Vaak met veel goud en een volop buit behaald op de vijand. En daarbij was een voorwaarde dat hij minstens 5000 doden had verslagen. Priesters brandden wierook en mogelijke gevangenen werden uiteindelijk nog in het Colosseum aan de leeuwen gevoerd om verscheurd te worden. Vreselijk. Maar het bijzondere is dat na Jezus' triomf en lijden aan het kruis, want het kruis was Jezus, was een triomf voor Jezus. Hij heeft de overwinning behaald over de zonde, de dood en de vijanden die wij hebben in dit leven. En dan zie je in Handelingen 4, vers 4 wordt dat beschreven, dat er 5000 mensen tot geloof kwamen. 5000 doden werden gebracht in de tempel, in het Colosseum. En 5000 doden, 5000 mensen kwamen tot geloof. En er zijn twee versen waar ik even bij stil wil staan in dit verband. Om te zien wat de triomf van Jezus was door zijn lijden aan het kruis. In Colossenzen 2 vers 14 staat dat Jezus 3 grote overwinningen behaald heeft aan het kruis. Ten eerste heeft hij de machten ontwapend. De macht van de Satan en de demonen. Ten tweede, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt. En het derde is, Jezus won een complete overwinning en keerde terug naar de heerlijkheid bij de Vader in een grote triomf, staat er in de Bijbel. Geweldig, dat is wat Jezus gedaan heeft. En hij had dat voor ogen toen hij op weg was naar dat kruis om te sterven voor ons. Het tweede is de menigte die daar aanwezig waren. Het waren meest Joden in een hopeloze situatie. In de tijd waarin zij leefden, was er veel duisternis. En ze hadden het licht van het evangelie nodig om bevrijd te worden van hun zonde en de dood. Er waren grote economische zorgen. De prijzen werden steeds hoger. De belastingen groeiden voortdurend. Het lijkt wel alsof we in onze tijd spreken. Dat gebeurt ook regelmatig. En dan denk je, waar moet ik het allemaal van betalen? Maar er was geen hoop en geen uitzicht voor de toekomst. En misschien worstelden ze wel met vragen, wat gebeurt er nou werkelijk na de dood? En waarom moeten we altijd weer naar de tempel om offers te brengen voor de zonde die je begaan hebt? Die menigte zochten naar hoop, naar een koning die hen kon bevrijden van de overheersing van de Romeinen. In plaats naar een iemand die hen kon redden van hun zonde. En de nood in hun leven vervullen. Toch waren er onder de menigte veel discipelen van Jezus uit Galilea en het hele land van Israël. Ze zongen vol vuur telkens weer dit lied. Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Dat is wat ze riepen. Nou, let op de reacties waarover je leest in het vervolg van Jezus' leven. Zijn gevangenname, zijn verhoren, zijn veroordeling tot kruisiging. En bij het verhoor bij Pilatus wilde Pilatus Jezus vrijlaten. Hij vroeg aan de menigte, wie laat ik vrij? Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? En de overpriesters zeiden, je moet zeggen Barabbas. En ze riepen Barabbas. Barabbas was vrij en Jezus werd weggeleid om gekruisigd te worden. En weet u, dat was allemaal in het plan van God. Dat Barabbas vrij zou gaan en Jezus gekruisigd te worden. Want dat was Gods doel. Zijn zoon overgeven in de dood. Om verzoening voor ons te bewerken. Een derde groep waren de Joodse leiders. Die we keer en keer tegenkomen in de evangelieën. De opstand die ze hadden tegen hem. De Joodse leiders hadden de macht in de tempel. Ze maakten zich grote zorgen over Jezus. Ze hoorden hem dingen beweren en dingen zeggen waar ze het helemaal niet eens mee waren. En in Johannes 12 vers 19 staat, zie de hele wereld gaat achter hem aan. Ze maakten zich zorgen. Zij wilden de belangrijke zijn. Zij waren degene waar de mensen tegenop moesten zien. Want zij waren de leiders in de tempel. Ze accepteerden zijn uitspraken niet. En ze probeerden op allerlei manieren aan Jezus een uitspraak te ontlokken, waardoor ze hem konden veroordelen. Maar elke keer versloeg hij ze weer. En was zijn woord te machtig voor hen. Maar Jezus toonde ook door de tempelreiniging die nu volgde zijn koningschap. Hij liet heel duidelijk zien waarom hij ingreep in deze gebeurtenis. En we zien dat Jezus die tempel binnengaat. En tussen twee haakjes, dat is iets wat ik nu vast van tevoren ga zeggen. Is dat de Heer Jezus niet één keer, maar drie keer Jeruzalem binnenreed. Of binnenging, moet ik zeggen. En later zal ik daar nog een keer op terugkomen. De volgende keer als ik hier weer mag zijn in oktober. Maar hij keerde de tafels van de wisselaars om en probeerde zich dat voor te stellen. Als Jezus daar binnenkomt, dan ziet hij die wisselaars daar. Die bezig waren mensen te voorzien van tempelgeld. En ze moesten dat betalen met hun eigen geld. En hij keerde die tafels van die wisselaars om en de stoelen van hen die duiven verkochten. Is het niet zo dat Jezus dit eerder gedaan had in Johannes 2? Maar ze hadden niets geleerd. De Joodse leiders hadden niets geleerd. En ze lieten die mensen dat gewoon doen op het tempelplein, wat het gebouw, het huis van God was. En er staat in de Bijbel dat die Joodse leiders, die hadden niets geleerd van dat dit plaatsvond in de tempel. En het wonderlijke was hoe zij reageerden. Terugweken en verdwenen. Alleen de ogen van Jezus misschien. Staat niet dat hij weer een gezel van touwen gebruikte. Maar de Bijbel laat heel duidelijk zien. Dat hij heel duidelijk liet zien dat hij het er niet mee eens was. En hij zei tegen ze. Er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. De bedoeling was dat de heidenen in dat tempelplein in die voorhof mochten komen, waar ze aangemoedigd zouden worden door het heilige gedrag en het geloof van de God van de Joden. En dat ze zich zouden bekeren tot de God van de Joden. Maar u snapt wel, met deze rommel, dat dat nooit goed kon zijn. En het is de tweede keer dat Jezus een tekst aanhaalt uit Jesaja 56, vers 7. En daar staat geschreven, hij is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Dat was de bedoeling. Dat het een huis van gebed zou zijn. Dat mensen zouden bidden tot God. Dat ze hem zouden aanbidden. En hem zouden gaan dienen. Maar de tempel was niet een plaats voor de koop en de verkoop van dieren die men wilde offeren op het altaar in de tempel. En er was een enorm lawaai. Er was ook een enorme stank van die beesten die daar allerlei dingen lieten vallen. Kudden van schapen en ossen, drijvers en pelgrims waren bezig tegen elkaar op te bieden wat de prijs betreft. Maar er waren ook kooien met duiven voor de arme mensen die een offer wilden brengen. Het was een enorme bende. En toch leek het wel op een Oosterse bazaar. Maar zij keken in de ogen van Jezus, die met een heilige toorn schoon schip hield in de tempel. Iemand die kwaad doet in de ogen van God kon niet anders dan verdwijnen uit de tempel. En langzaam, één voor één, verdween iedereen. En ze namen hun beesten mee. Maar laten wij onszelf niet op de borst staan en zeggen, nou, wij zouden dat nooit doen hoor. Wij zouden dat soort dingen nooit doen. De Bijbel vertelt dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20 zegt dat. Als wij bevrijd willen worden van zonde en duisternis in ons leven, laat de Heiland dan jouw tempel reinigen. Jij kent je eigen hart. Ik ken mijn eigen hart. En ik weet dat daar soms dingen ronddwaren die daar niet horen te zijn. En er is een gevaar, ook bovendien, dat de geest van de wereld zich binnendringt in de gemeente van de Heer Jezus. Maar ook in het gevaar dat er in de schuilhoeken van ons hart zich vogels nestelen die smerig zijn. Met smerige nesten. Wat God buiten ons leven wil hebben, wat hij weg wil hebben uit ons leven. Het kunnen diverse dingen zijn. Het kan geld zijn. Het kan de persoon van de Satan zijn. Of bezittingen die zijn plaats innemen. Het kan ook zijn de druk van zorg en haast, waar we door Jonathan aan herinnerd werden. En hij zei, ga van hem leren. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar net zoals bij de Joodse leiders er tegenstand was ten opzichte van de Heer Jezus, overwon hij hen door zijn visie en ijver voor de zaak van God. Met zijn reinigheid, met zijn heiligheid en reinheid wil en reinigde hij de tempel van God. Maar hij wil van ons precies hetzelfde doen. Wij immers zijn het huis van God. En met dezelfde ijver waarmee hij letterlijk de tempel reinigde, zo wil hij ons hart en gemeente reinigen, omdat wij het huis van God zijn. En hij zal niet falen. Hij blijft werken in ons leven. Hij blijft ons dingen aantonen in ons leven. Hij is de heiland van zijn lichaam. Maar Jezus verklaart zijn koningschap ook door zijn reactie op de kinderen in de tempel. We lezen dat in vers 15 en 16. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En hij zei tegen hen, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hem, ja, heb je nooit gelezen? Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Hosanna voor de zoon van David. De overpriesters en de schriftgeleerden die de wonderen zagen die Jezus deed, riepen Jezus ter verantwoording. Ze zeiden, laat u dit nou allemaal maar toe. En Jezus zei, en daarmee haalde hij weer een oud-testamentische tekst aan, heb je niet gelezen dat de Bijbel zegt dat uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof gebracht. En Jezus antwoordde de leiders eigenlijk door te zeggen, ja, ik hoor het niet alleen, ik heb het zo gepland, ik ontvang een lofprijzing en ik zou het ook graag uit jullie mond horen. Maar zij gaven geen antwoord. En als je dan de Heer Jezus ziet en hij is bezig op weg te gaan naar Jeruzalem, en dat lezen we in een ander schriftgedeelte, en daar wil ik u toch even op wijzen, omdat het aantoont het hart van de Heer Jezus die dit allemaal onderging. Die roept tot koning en het erkennen van zijn koningschap. En dat lezen we in Lucas 19 vanaf vers 37. Misschien dat u het even met me kan opslaan. Lucas 19, vanaf vers 37. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te horen, te loven, om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend is de koning, die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. We lezen als de Heer Jezus naar die stad kijkt, dat zijn hart bewogen is. En hij begint te huilen. Hij weende, staat er in de Bijbel. Niet zomaar een paar tranen. Het waren hevige, de Grieks geeft aan, hevige schokken in zijn borst. Hij was zo bewogen. Want hij keek vooruit. En dat zei hij ook, dat lezen we in vers 43, er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij, dat staat trouwens niet in de grondtekst hoor, ook zullen zij in u geen steen op de andere laten. Omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onder. Ik ben gekomen om vrede te brengen en jullie willen me niet. En daar was hij zo verdrietig over. De Heer Jezus heeft verschillende keren geweend. Hij heeft ook geweend in Gethsemane. En op dat moment dat hij zo verdrietig was en zo onder de druk van het feit, ik moet sterven voor de zonde van de hele wereld. Dat hij vroeg zijn discipelen, blijf wakker en waak met mij. Dat wat Jezus vroeg van de discipelen. En ze deden dat niet. En toch is hij die weg gegaan in gehoorzaamheid. Hij was bewogen. En als je dat ziet, dan mag je je verheugen over het feit van dat de Heer Jezus gekomen is als koning. Als je in samenvatting kijkt naar deze verschillende groepen en mensen en individuen, dan zie je de Romeinse soldaten die spotten met een simpele Joodse parade. Menigte, vele onkundig of afwijzend, maar ook vele blijdschap en hoop, want ze hadden Jezus als koning gezien en hem toegejuicht en geprezen. De Joodse leiders, ze waren vrees over de macht van Jezus. Ze waren bang dat hij hen opzij zou zetten. En veel Joden die zijn kant kozen en ze planden om hem te doden. De discipelen van Jezus, de hele menigte van de discipelen begonnen zich te verblijden toen ze Jezus zagen op die ezel. En God met luide stem te loven om alle machtige daden die ze gezien hadden. En de kinderen die riepen en prezen hem als de zoon van David. Maar nu, de hoofdpersoon, Jezus Christus zelf. Hij werd gekozen, kreeg deze plek. Jezus Christus als de koning van Israël. Maar in die profetie van Psalm 56 vers 7... staat ook dat er gesproken wordt over vreemdelingen. Mensen die ook tot geloof zouden komen. Dat die hem ook zouden zien als de koning der koningen. Maar hij was op weg. Hij was op weg. Maar het duidelijke doel om gekruisigd te worden voor onze zonde. En voor de zonde van de hele wereld. Zodat wij vergeving van zonden en eeuwig leven konden ontvangen. Door het geloof in hem als de Zoon van God. En als hij zijn leven overgaf in de dood, waar we nu samen stil bij gaan staan, bij het avondmaal, dan kunnen wij niets anders doen dan te zeggen, Heer Jezus, hier hebt u mijn leven. Hier hebt u mij. Gebruikt u mij. En de koning is gekomen de eerste keer. Maar de Bijbel zegt ook, en onze broeder heeft het voorgelezen, dat hij de komende koning is. En we lezen daarover in Openbaring 19 vers 11. Ga dat maar eens voor tot en met 16. Lees dan maar eens over. Hij komt weer terug, maar als de koning der koningen en de Heere der heren. Hij is de koning boven alle koningen. Koning van Israël. Koning van de volken. Koning over de natuur en het heelal. En tot hij weer komt, is hij nog steeds degene die vergeving van zonde wil geven. Vergeving van schuld. En uiteindelijk en dat eeuwige leven met hem in eeuwigheid. Hij is nog klaar om te redden, om hem als heiland en heer te herkennen. Kom tot hem. Ken hem. Ontvang hem in je leven. En leef je leven in volledige overgave aan hem. Amen. Zullen we samen het aangezicht van de Heer zoeken? Ja, Vader, we danken u voor dit indringende verhaal van het koningschap van Jezus, wat hij hier heel duidelijk naar voren bracht. En heren, dat was bijzonder. En we hebben van nabij dat even bekeken, gehoord en beleefd. En Vader, we willen u danken dat u die plaats hebt ingenomen als de koning der koningen. Maar ook dat u onze redder wil zijn. En Vader, ons vergeven wil van onze zonden en ons tot uw kinderen maken. En Vader, het zou best kunnen zijn dat wij het, al deze waarheden weten, maar het nog niet zelf gedaan hebben. En we bidden u dat dat dan ook vandaag mag gebeuren. Zijn armen zijn nog steeds wijd open. Ook voor de wereld rondom ons heen. En Heer, als de Heer ons nodig heeft om ook zijn koninkrijk te verspreiden. Heer, wij kunnen dat koninkrijk niet brengen, zoals sommige mensen denken. Want we weten dat het pas komt als u weer komt in heerlijkheid, in glorie. En Vader, wij mogen een onderdeel daarvan zijn. En Dank u wel dat u met ons meegaat. En dat u de Satan, de dood, heeft overwonnen. En Vader, dat u ons kracht wil geven om te leven als koningskinderen. Ga met ons en zegen ons en leid ons. In Jezus' naam. Amen.